Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van De Bedrijfsjurist. Aflevering 15 alweer, Anton Pieter. Het gaat snel.
Zeker, Diederik.
Ja. De podcast voor en door bedrijfsjuristen. Samen met Anton Pieter en Van Lochtenstein en ikzelf, Diederik Glauf. Op dit moment hebben we wederom een zeer inspirerende gast weten te strikken, Anton Pieter. Kan jij eens onthullen wie dat is?
Ja, nou, vandaag te gast is Lisette Hendriksen. Welkom, Lisette. Ik denk dat onze wegen ook al een paar jaar, zeg maar, hebben elkaar gekruist. Ik denk dat ik eerst contact had met jouw compagnon Jelle. En toen jullie nog in Utrecht zaten met Lions. En daarna ben jij ook op mijn pad gekomen. En vervolgens hebben we elkaar een paar keer getroffen, ook in opleidingen waar we samen optreden. Het is leuk om jou hier vandaag als gast te hebben. Misschien is het aardig als je kort jezelf even voorstelt aan de luisteraar.
Ja, dankjewel Anton Pieter. Ja, mijn naam is Lisette Hendriksen. Ik ben bedrijfsjurist. En daarom ook hier, denk ik. Vele jaren bij Philips. Op verschillende plekken. Althans, verschillende plekken binnen de organisatie. En ook fysiek verschillende plekken. Eindhoven en Amsterdam. Uiteindelijk een jaar of 10 geleden met de televisiebusiness meegegaan naar buiten. In een joint venture met het Taiwanese bedrijf. En eigenlijk net voor de closing werd de juridische afdeling gedecimeerd en dacht ik, it's time to go. En toen ben ik een eigen praktijk begonnen en al vrij snel vond ik dat in mijn eentje niet zo leuk. En ben ik verder gegaan met twee compagnons in Lions en dat bestaat nu 8 jaar. En wij zijn een bedrijf van bedrijfsjuristen die eigenlijk allemaal werken voor opdrachtgevers die geen eigen juristen in dienst hebben of bedrijven die bijvoorbeeld een tijdelijk capaciteitsprobleem hebben of een kennisprobleem. Maar we treden daarin echt op als de bedrijfsjurist van zo'n bedrijf. Dus niet op afstand, maar eigenlijk part of the team.
Wat leuk.
Ja, superleuk.
En als je meeneemt in de afgelopen 8 jaar, heb je heel veel verschillende omgevingen gezien, denk ik, samen met je team. Wat zijn de grootste ontwikkelingen die je de afgelopen 8 jaar gezien in de bedrijfsjuridische omgeving?
Nou, wat mij heeft verbaasd is eigenlijk dat wij als dienstverlener in een soort toch echte niche-markt zitten. Want je hebt heel veel bedrijfsjuristen die bijvoorbeeld ad interim klussen doen. Dat doen wij eigenlijk niet. En natuurlijk heb je de advocatuur, maar wij zitten daar een beetje tussenin. Dus wij eigenlijk hebben we de klanten die wij toen hadden in het begin, daar werken we nog steeds voor. En we zijn daar gewoon hun outsourced legal department voor. Ja. En die klanten zijn vaak wel gegroeid. Dus dat betekent ook dat de behoefte aan juridische ondersteuning vaak is gegroeid. En wij zijn daarmee meegegroeid. Dus we hebben nu een team waar wel allerlei specialisten eigenlijk in zitten. Maar on the whole is de bedoeling dat iedereen als generalist te werk kan gaan.
Ontzettend leuk. En heb je dan, zijn jullie een soort van one-stop shop voor zo'n bedrijf, dat je in principe elke vraag, daar kunnen jullie mee aan de slag?
Ja, dat is zeker de bedoeling, ja.
En hebben jullie dan binnen Lions, zullen we zeggen, iedereen zelf in dienst? Of heb je daar omheen nog een soort van flexibele schil van experts als er op hele specifieke onderwerpen waar je dan geen kennis op hebt, dat je die kan intappen?
Ja, nee, we hebben een eigen team in dienst, maar ook een aantal ZZP'ers als associate aangesloten. Binnen de groep zitten experts op allerlei vlakken, dus privacy, arbeidsrecht. We hebben ook aanpalend advocatuur, een aantal advocaten waar we altijd mee samenwerken als er ruzie is en iets moet. Een paar fiscalisten en ja, daarnaast inderdaad een netwerk van mensen, bijvoorbeeld IP, trademarks. Legal Manager Services werken we heel veel mee om de contracten te managen. Dus ja, een heel one-stop shop, inderdaad.
Leuk. Anton Pieter.
Ja, dat is een mooie ontwikkeling die zet. Ik was wel even benieuwd hoe, want dat lijkt me wel, als je natuurlijk probeert, hè, want je bent dan eigenlijk, heb je een aantal mensen die generalistisch zijn en die dan voor organisaties werken, als ik het goed begreep, die zelf geen bedrijfsjuridische afdelingen, maar daar jullie voor inschakelen. Hè. Het kan, neem ik aan, zijn vast aantal uren per week of flexibel in te vullen. Hoe zorg je er nou voor dat je bijblijft op al die gebieden? Er gebeurt natuurlijk verschrikkelijk veel op juridisch gebied. Hoe zorg je er nou voor dat je ook gewoon up-to-date blijft op alle vlakken?
Ja, daar heb je natuurlijk opleidingen voor, die kennen we. Ik doe zelf best veel dingen met NGB. Die organiseert voor bedrijfsjuristen veel kennissessies. Ja. Ik denk dat we allemaal wel een soort van specialisatiegebiedje hebben. Ik doe veel distributie, mededingingsrecht. IP, licensing, dat soort dingen. En als het over privacy gaat, dan waag ik mezelf daar niet aan. En dan heb ik daar wel collega's voor die daar echt op zitten.
Ja.
Of arbeidsrecht. Dus ja, het is een beetje zoals... Als je een eenpitter bent binnen een bedrijf, dan heb je ook gewoon alles komt op je af en je moet het gewoon managen.
Ja.
Dus ik vind altijd, ik hoef het niet allemaal zelf te weten. Als die klant maar weet dat hij gewoon bij mij alles neer kan leggen. Ik regel het wel.
Ja. En dan is het denk ik altijd een beetje de uitdaging om ervoor te zorgen dat je, omdat je niet met juristen werkt aan de andere kant. Jij werkt dan waarschijnlijk met meteen het management van de organisatie. Ja. Of wat kun je iets zeggen over het type cliënt wat je dan vooral hebt? Is dat MKB of is dat...
Ja, ik met een Philips achtergrond kwam ik in een eigen praktijk eigenlijk meteen al in de beetje tech start-up wereld. Mm-hmm. Dus mijn launching customer was de New Motion, nu overgenomen door Shell, maar toen een laadpalenpartij. En dat groeide eigenlijk vanzelf in allerlei bedrijven waar vaak ook oud-Philips collega's zaten.
Ja.
Dus dat was ook natuurlijk mijn netwerk. In die periode gingen er veel mensen weg en die gingen vaak investeren, ondernemen. Dus zo is dat eigenlijk gegroeid. Dus ik zit heel erg in start-ups en vaak start-ups die iets goeds willen doen voor de wereld. Dus de laadpalen voor de elektrische mobiliteit. Maar ook partijen die op andere manieren iets terug willen geven aan de maatschappij. En dat is ook wel een dingetje wat we bij Lions heel belangrijk vinden. Dus dat is ook eigenlijk wel de soort hoek waar we veel in willen zitten.
Ja. En dat verklaart ook misschien de reden dat je ook met ESG heel veel bezig bent, waar we het zo over zullen hebben. Wat ik nog wel benieuwd naar ben, want jij bent uiteindelijk ook jurist, hè? Je komt bij Philips vandaan en dan ben je nu met start-ups bezig. Ik kan me wel voorstellen dat af en toe... uitdaging is, hoe maak je nou de goede vertaalslag van een juridische positie naar de spreektaal, naar de taal van je cliënt? Heb je daar tips voor van hoe doen jullie dat? Om te voorkomen dat je eindeloze memo's stuurt waar uiteindelijk natuurlijk geen klant op zit te wachten waarschijnlijk.
Nee, die lezen ze niet. Het is mijn ervaring.
Nee.
Ik bij Philips was het eigenlijk ook zo dat je bedrijfsjurist was bij Philips, maar dat is natuurlijk honderden bedrijven met allemaal hun eigen management, hun eigen verantwoordelijkheid voor de bottom line. Dus dan moet je gewoon part of the team zijn en meedenken in waar gaan we heen, wat gaan we doen en wat moet je daarmee juridisch? En ik heb wel de ervaring dat een ondernemer eigenlijk een grote voorkeur heeft voor dit kan niet, maar we kunnen het wel zo doen. In plaats van dit kan niet en ik ben jurist en ik hou er buiten. Dus dat is wel toch je voeten in de modder en meedenken.
Zorg dat je vroegtijdig aangehaakt wordt.
Ja, dat is natuurlijk essentieel. En dat is inderdaad ook... eigenlijk was het bij Philips voor mij ook zo. Maar nu ook. Ik vind het ontzettend belangrijk om een sparringpartner te zijn van het management. Ja. En eigenlijk ook gewoon bij meetings te zitten. Of in ieder geval mee te krijgen wat er besproken is. Of een bulletlist van dit is wat we aan het doen zijn. En dit is waar we heen willen.
Maar hoe win je dat af? Want uiteindelijk ben je ook... ik heb je horen zeggen, part of the team. Maar deels ben je natuurlijk ook niet. Want je bent uiteindelijk ook... de buitenstaander. Hè? Dus ik ben wel heel benieuwd hoe tussen aanhalingstekens dwing je dat af?
Ja, dat is wel een spanningsveld. Hè? Dat is wel, je kunt natuurlijk niet tegen ze zeggen van ik kom even een dag hier zitten en dat moet jij betalen.
Ja.
Dus dat is wel een soort van discussie die je hebt. Maar ik denk wel, als jurist kun je alleen maar proactief meedenken en eigenlijk heel effectief en pragmatisch werken als je precies weet wat het bedrijf aan het doen is en waar het heen wil. Dus dat is wel een discussie die je moet voeren. Maar vaak ondernemers zijn daar heel gevoelig voor. En zeker als je zegt, joh, ik haal alle gedoe administratief en weg. Dat pak ik op. Dat zijn ze ontzettend blij mee. Want ze zijn natuurlijk helemaal niet happig op 20 juridische dossiers waar ze 20 verschillende juristen voor moeten bijpraten en contact mee moeten onderhouden. Ja. Ja. Dus als je dat kan weghalen, dan zijn ze daar meestal heel blij mee.
Ja. En zit je dan bijvoorbeeld, je gaf bijvoorbeeld zo'n New Motion waar je vroegtijdig al bij betrokken was. Zit je dan open bij spreken bij alle MT-vergaderingen of alle... Ik kan me indenken dat zeker van zo'n start-up wat echt heel hard gegroeid is, dat gierend hard gaat. En dat als je er even niet bent, dat je meteen bij wijze van spreken achterloopt.
Nou, dat is inderdaad een voorbeeld van, dat is eigenlijk geen start-up, dat is echt een... Dat was toen... scale-up. Ja. Echt heel snel groeiend bedrijf. Daar moet je ook echt wel de tijd voor hebben. Dus ja. Je kunt daar niet zeggen, ik heb een uurtje per week en that's it. Dus daar heb je gewoon serieus tijd voor nodig. Ja. En daar moet je ook rekening mee houden in je schema. En je hoeft niet per se bij die vergaderingen te zitten, maar je moet wel elke keer geüpdate worden van dit is wat we gedaan hebben en dit is wat we nu gaan doen.
Ja.
En dat is inderdaad de keuze van zo'n bedrijf. Ik heb wel meerdere cliënten die eigenlijk mij toch een beetje ad hocrig inschakelen. En dan de rest zelf een beetje doen en dan weer terugkomen. Ja, en ik heb er ook een heel stel waar ik gewoon op hun website sta als hun general counsel. Waar ik inderdaad gewoon part of the team ben en inderdaad wat meer tijd aan besteed. Ja. Ja.
En dat zullen denk ik juristen wel herkennen. Hè? Dus dat je ook af en toe ad hocrig wordt ingeschakeld net eigenlijk te laat. Hè? Dan heb jij natuurlijk een andere rol als je natuurlijk intern bent. Dan is het ook je leidinggevende die dat doet. Jij hebt een iets andere positie. Hoe ga je daarmee om?
Nou, je hebt wel vaak, hè, als het bijvoorbeeld gaat om een vordering die niet betaald wordt. Dan kan je wel zeggen, van, nou, laten we dan even kijken naar hoe jij dit allemaal inkleedt. Hoe ziet jouw offerte eruit? Hoe stel je je algemene voorwaarden beschikbaar? En hadden we dit probleem kunnen voorkomen? Dus ik ga daar wel proactief naar kijken en zeggen van dit is misgegaan en zo kun je het voorkomen. Dat kunnen we even aanpakken voor je. Ik heb ook wel vaker dat er een partij zegt, ja, ik heb niet het budget om nou in één keer van start-up naar scale-up en professioneel te gaan. Maar dan maken we een plan. Gewoon, de komende jaren gaan we dit opleveren. Dit zijn de tijdlijnen, dit zijn de teamleden die dat gaan doen. En dan hebben we gewoon een project manager die dat bijhoudt. Dus ja, dat. Ja.
En dat leidt tot mooi resultaat.
Nou ja, dat is de bedoeling.
Dat is wel de bedoeling.
Het is natuurlijk wel dan nog de kunst om het allemaal geïmplementeerd te krijgen in de organisatie.
Ja, ja.
Dus dat is wel, daar heeft elke jurist mee te maken, maar daar hebben wij ook mee te maken. Ja,
goed. Ja, je gaf aan dat bij Lions dat het ook van belang is dat de klanten iets goeds doen voor de wereld. Mijn vrije vertaling van jouw woorden. Betekent dat ook dat klanten die daar niet aan voldoen, dat je daarvan zegt, dat daar werken we dan dus niet voor?
Nou, dat is wel een interessante vraag. Wij willen heel graag op termijn naar B Corp status.
Ja.
En dan moet je
inderdaad even uitleggen, wat is B Corp status?
Ja, een certificatie voor bedrijven die inderdaad iets goeds doen voor de wereld. Ja. Maar dat is een hele vragenlijst die je moet beantwoorden. En een van de vragen daarin is, heb je geen cliënten die dingen doen die niet zo heel goed zijn voor de wereld? We hebben natuurlijk wapenhandelaars of weet ik daar gelaten. Maar ook een bedrijf van Shell. Is dan niet je gedroomde cliënt. Daar hebben we wel discussies over. En dat is natuurlijk toch de wrijving tussen de commercie en het gedrag wat je eigenlijk zou willen vertonen.
Ja.
En wij zijn nog niet helemaal daar dat we dat zou kunnen zeggen. We hebben een heel team werken op medisch recht. Heel veel clinical trial agreements, joint development. Maar goed, dat is ook vaak voor cliënten die bijvoorbeeld Big Pharma zijn.
Ja.
En daar kan je vanaf vragen, is dat nou goed voor de wereld of is dat nou... Ja. Die discussies zijn niet af, zou ik zeggen.
Nee.
Interessant zeker wel. En als je ziek bent, dan ben je natuurlijk ontzettend geholpen met een medicijn dat werkt voor je. Ja. Dus ja, dat zijn vraagstukken die in dat hele speelveld eigenlijk wel opkomen.
Ethische dilemma's.
Ja,
zeker. Nee, heel boeiend. En ook over wapenhandels, dat is het eerste voorbeeld. Ja, daar waren misschien een jaar geleden zaten we er ook anders in dan nu. Hè? Nu
de Oekraïne
hebben ingevallen. Je hebt toch wel iets nodig om terug te schieten af en toe. Hè? Dus.
Ja, ook dat precies. Ja.
Ja, lastig. Een van de ontwikkelingen die nu voor ons staat is wetgeving die op ons afkomt op het gebied van ESG. Kun je daar wat over vertellen? Misschien eerst even wat ESG is. Dat zal niet voor iedere luisteraar bekend zijn. En dan kunnen we daarna even inzoomen op wat is daar jouw rol in? Hoe zie je dat zich ontwikkelen?
Ja, we hadden het net over die afkorting is Ecological Social Responsibility, geloof ik. Ja.
Ingegeven governance.
Governance, sorry. Ja. Ja, ik denk vaak dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wat breder dan alleen maar ecologisch. Maar toevallig was ik eerder dit jaar naar een conferentie in Londen over impact lawyering. En dat ging eigenlijk helemaal over wat kun je nu als jurist, wat moet je en wat kun je en wat zou je moeten willen. Ja, dus het gaat dan om, wat doet het bedrijf en wat kan je in de bedrijfsvoering eigenlijk aanpassen om zo min mogelijk footprint te hebben. En het gaat dan al om, we printen niks meer of we doen andere inkt in de printers en we hebben wc-papier van bamboe. En dat gaat van heel klein naar heel groot. Ja. En als je daar echt over na gaat denken, dan is er ontzettend veel in het gedrag van bedrijven ook wat aangepast zou kunnen worden om de impact op het milieu minder groot te maken. In Londen was daar een van de MT-leden van Patagonia, dat merk heeft. Die hebben in het afgelopen jaar ontzettend grote stappen genomen op dat vlak. Ja. Omdat de familie een deel van hun aandelen in een trust heeft gezet voor de familie en de rest eigenlijk heeft geschonken aan de aarde. De bedoeling is dat zit nu in een fonds. En dat fonds is gewoon permanent eigenlijk natural disasters aan het bevechten. Dus eigenlijk gaan de opbrengsten van dat merk nu voor het grootste deel naar het milieu ondersteunen of impact verkleinen.
Ja.
Dus dat is een ontzettend interessante ontwikkeling. Het was een ontzettend inspirerende spreker. Maar die hele twee dagen waren wel interessant. Want ik had eigenlijk ook niet eerder gezien dat er zo'n hele grote spreekruimte vol met juristen ergens zat. En alleen maar dat het ging over dit ESG, voor dit onderwerp.
Je hebt natuurlijk in Nederland het initiatief van het NGB, het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen. Ja. Ik zeg het even op mijn hoofd, jurist doet wat.
Jurist doet wat, ja. Doet mijn wat. Collega Jacobien Fiets is daar ook. Die zit in het bestuur van dat stukje. Ja. Dus die houdt hij de vinger aan de pols. Ja. Ja.
Maar wat zou je rol als jurist moeten zijn? Hè? Want het gevaar is natuurlijk dat er heel veel op je afkomt. En dat als je overal ja op zegt, dat je ook in één keer een hele hoop dingen moet doen. Waar je denkt, hoort dat eigenlijk wel bij mij? Dus hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik denk dat het nooit een geïsoleerde rol is. En zeker als je hele grote maatschappelijke thema's wil oppakken, dat dan met elkaar moet. Dus met alle andere mensen die in zo'n MT zitten. Mm-hmm. En het bedrijf moet dat ook voorstaan en willen. Dus enerzijds komen de verplichtingen op ons af waar je als bedrijf iets mee moet. Hè? De transparantie en je moet due diligence doen. En je moet de keten bekijken die waarin je zit. En dat zijn dingen die vaak natuurlijk ook in contracten worden verwerkt. Dus in die zin ontkom je er niet aan als jurist. Maar uiteindelijk, die governance, dat is natuurlijk hetzelfde als op andere vlakken. Een rol die niet alleen juridisch is.
Nee, eens. Dus hoe baken je dan op een goede manier je pakket? Want ik heb wel, over governance hadden we toevallig net ook, hè, maar dat geldt weer. Dus als je nu hebt over impact op contracten, dat is natuurlijk als je niet oppast, zit je helemaal aan het uiteinde van de keten. Hè, van we hebben nieuwe afspraken gemaakt en leg jij ze even vast. Dat is natuurlijk het ene uiterste. En het andere uiterste is dat er geroepen wordt, god, er komt nieuwe wetgeving aan op het gebied van ESG. Succes ermee. Ik hoor wel als het geïmplementeerd is. Dus even die twee uitersten heb je, denk ik. Hè? Dus hoe positioneer je daar nou goed in? Omdat wat ik heb begrepen, de eerste laag van wetgeving gaat vooral over financiële rapportages ook. Hè? Dus dat is niet een onderwerp waar heel veel juristen denk ik onmiddellijk heel enthousiast van worden. Maar aan de andere kant kun je ook niet zeggen van ik bemoei me er niet mee, tenminste. Mijn veronderstelling. Dus hoe ga je dan op een goede manier, hoe sla je piketpalen, waar zou je wel op moeten acteren en wanneer zeg je nou, deze is misschien toch beter dat iemand anders die oppakt?
Ja, ik denk dat het ook een beetje ligt aan wat voor soort organisatie je bent. Als je een groot corporate bent, dan gaat dat heel anders dan in een klein MKB-achtige setting. En daar heb je ook vaak dat de mensen die financiële verslaglegging doen, ook extern zijn. Hè? Dus die hebben dan dat ook alweer voor heel veel andere bedrijven ingericht. En dat gaat dan toch wel in een soort van standaardisatie mee.
Dus gewoon PwC of KPMG bellen. Hè? Om even plat te slaan.
Die hebben daar natuurlijk oplossingen voor bedacht. Die staan niet los van het juridische. Dus dat zou dan toch wel weer een wisselwerking moeten zijn.
Ja.
En als je wel bij zo'n kleiner bedrijf werkt als bedrijfsjurist en er komt iets op je en je valt net binnen een bepaalde branche waar een bepaalde verplichting komt vanuit de ESG's. Hoe heb je dat zelf al een keer concreet meegemaakt en hoe ga je daar dan mee om?
Nou, ik heb, nee, die verplichtingen zijn nu nog niet ingevoerd, maar dat komt eraan. Dus dat is wel iets waar je op moet gaan voorbereiden.
Ja,
eigenlijk is het zo dat de MKB-bedrijven waar wij voor werken, met name eigenlijk al in die hoek zitten.
Ja.
Dus zelf die verplichtingen eigenlijk vanzelfsprekend vinden.
Ja.
Dus die vinden dat geen burden. Mm-hmm. Maar je kunt je voorstellen, een ouderwets maakbedrijf, ja, die hebben dat natuurlijk niet heel erg op hun netvlies. En dat, ja.
Ja.
Daar zullen andere stappen moeten worden genomen.
En is daar een rol van de jurist om dan is dat de rol van de bedrijfsjurist, Antepieter? Hoe kijk jij daarnaar om dat dan bespreekbaar te maken? Of ligt dat eerder bij een financial of bij misschien wel de CEO of zo?
Ja, ik kijk nu ook een beetje Lisette aan. Dat kun je natuurlijk niet zien. Ik vind het nog wel een lastige. Ik zeg altijd wel, denk wel van tevoren heel goed waar je voor staat opgesteld. Hè? Dus het is het risico dat het over de schutting gegooid wordt. En dat jij als company secretary of als legal officer of als compliance officer, dat je in één keer verantwoordelijk voor gemaakt bent voor iets waarvan je eigenlijk denkt, maar dit past helemaal niet bij me. Dus het kan als persoon gelden dat je het niet leuk vindt, maar dat is nog even twee. Maar dat ik denk van, ja, past het bij de functie? Dus waar ben je wel verantwoordelijk voor? En dat vind ik wel een ingewikkelde bij dit soort dingen.
Ja, dat is ook zo. Maar het is eigenlijk dezelfde discussie die er al eerder was. Hè? Bijvoorbeeld, ik weet bij Philips was er natuurlijk ook een company code of conduct en daar stonden allerlei dingen in. Maar de uitwerking van die dingen, die moest gewoon in de operatie geïmplementeerd worden en in de contracten geïmplementeerd worden. Wij zullen niet met child labor werken. Ja, dat is leuk in je jaarverslag. Maar daar zit natuurlijk ontzettend veel achter.
Ja.
Van ook praktische dingen. Hè? Heb je een check op je leveranciers? Leg je die code aan hen op? Tekenen ze daarvoor? Heb je daar een audit systeem voor? En je kunt je voorstellen dat een MKB, ja, die hebben dat niet. Ja. Die hebben ook niet eigenlijk de ruimte en de financiën om dat in te richten. Dus ik denk dat dat niet een one size fits all is. Dat is echt wel.
Ja. Nee, en als ik dus naar de luister, denk ik, ja, ik weet niet of dat specifiek allemaal bij de legal functie hoort.
Nee.
Wat niet wegneemt, dat als je denkt, hé, maar dit vind ik wel verschrikkelijk leuk voor mezelf als carrièrekans, dat je daarin gaat acteren. Maar dan dat je dan misschien een deel van je legal pet ook overdraagt aan een ander iemand. Hè?
Ja,
Dus het geeft misschien weer carrièrekansen, maar ik zou wat aarzelend zijn als dat helemaal de verantwoordelijkheid van een stafafdeling wordt als legal of compliance.
Nou, dit gaat weer binnen de compliance, legal, finance. Hoe gaat dit een aparte specialisatie worden?
Ja, net als privacy of net als...
Ja, en ook daar, dat vind ik dan wel weer ingewikkeld. Want voor je weet hebben we allemaal specialisaties en is iemand ergens verantwoordelijk voor.
Je begrijpt dat ik vanuit mijn hoek daar zeer positief tegenover sta.
Ja. Ik zou er toch voorstander van zijn als het zoveel mogelijk in de lijn belegd wordt.
Wel geïntegreerd.
Ja, met zo klein mogelijke staven. En daar heb ik ook geen belang bij als ZZP'er. Maar ik denk wel dat als je het allemaal bij een stafafdeling neerlegt, of het nou legal of compliance is, dat je wel heel veel problemen, of ja, dat wel heel veel dingen op je schouders krijgt. Dus ik denk, ja, ben je daar verantwoordelijk voor? Hè? Dus het voorbeeld van, ja, weet je, de implementatie van bepaalde dingen. Ja,
ik vind zelf eerlijk gezegd, als je niet dit omarmt als management in zijn geheel, dan ben je niet walking the talk. Dan doe je een tick the box.
Ja.
En dat is niet, ja, ik denk, dit ligt mij wel na mijn hart.
Ja.
Dus ik zou dat niet acceptabel vinden. Ik zou dat echt heel problematisch vinden.
En wat zou dan je rol als jurist moeten zijn? Hè? Dus ja, als je dus niet ziet dat het niet gebeurt, wat zou jij dan jouw verantwoordelijkheid vinden?
Ja, dat is eigenlijk toch wel vergelijkbaar met zo'n code of conduct en wat daarin staat. Je wil gewoon dat hè, wat je verklaart aan de wereld ook echt zo is. En als dat niet zo is, ja, dan zou ik heel hard aan de boom gaan rammelen. Bij het management te zeggen, ja, je kunt niet iets verklaren als je het niet ook doet.
Ja, eens.
Nou, je bent misschien ook ten dele ben je ook in ieder geval hè, als jurist ook een beetje de keeper van reputatierisico's en de integriteit van de organisatie.
Ja,
daar ben je zeker niet de enige van, maar wel een onderdeel van.
Ja.
Zijn er nog andere ontwikkelingen, Lisette, waarvan je denkt, ja, dat gaat onze manier van werken wel enorm beïnvloeden de komende jaren? Dus ESG is er eentje van, hè? Dat is meer...
Ja, natuurlijk AI en... Ja, ik heb zelf al, wij werken veel internationaal. Soms krijg ik een Duits stuk en denk ik, oh, Google Translate deed eigenlijk nooit echt heel veel voor mij. Want dat klopt helemaal, hè, dat klopt vaak niet of het is niet. Maar DeepL bijvoorbeeld, er zijn allerlei tools die ineens toch stukken betere kwaliteit leveren. Waar ik vroeger altijd een vertaalbureau voor inhuurde. En dat is, ja, die zijn nog steeds nodig voor bepaalde dingen. Maar sorry, je ziet wel ja, dat daar heel veel ontwikkelingen in zijn. Ik denk ook, laatst wilden we een presentatie maken. En toen, ja, ChatGPT produceert heel veel. En heel veel daarvan is niet bruikbaar, maar heel veel ook wel. En dat wordt natuurlijk elke keer beter.
Ja.
Dus,
dat welke tool gebruik je voor het vertalen van je stukken?
Gewoon als... DeepL.
Hoe?
DeepL.
DeepL. Zullen de luisteraars de link naar dit onder de comments bijplaatsen?
Eerlijk zeggen dat mij dit ook niks zegt.
Ja.
En zijn er nog andere tools waarvan je... Hè, dus laten we ons even richten nu op bedrijfsjuristen. Dus waar jij veel verwerkt. Dus 1-pitters, 2-pitters, 3-pitters. Die zeggen, joh, ik wil wel eens een keer wat gaan proberen.
Nou, ik vind ook bijvoorbeeld contract management systemen heel belangrijk voor bedrijfsjurist.
Ja.
Zodat je één plek hebt waar je alles kan vinden. En nou ja, dat moet ook maar net ingericht worden op een manier dat je snapt hoe dat vindbaar is.
Ja.
Maar daar zijn ook enorme ontwikkelingen in geweest in de laatste jaren. En ik zie ook wel dat daar veel meer geadopteerd wordt nu.
Ja. En waar werken jullie graag mee? Je werkt natuurlijk per opdrachtgever waarschijnlijk met verschillende systemen, maar daarom heb je misschien wel een beetje zicht op wat is prettig en wat minder.
Het ligt een beetje aan de organisatie en ook het budget. Het liefst heb ik gewoon een heel goed standaard systeem en dan met inderdaad mensen die, waar je het heen stuurt, die het allemaal voor je verwerken. Zoals een legal manager services. Maar goed, niet elke schalende start-up wil dat soort commitments aangaan. En ja, dan hebben wij zelf eigenlijk ook wel mensen die dat in een systeem zetten en even programmeren en dan in een SharePoint zetten. Of, ja. Dus dat kan van heel, heel professioneel naar vrij basic. Zolang het maar één manier van werken is en alles op dezelfde manier wordt ingedeeld, dan werkt dat prima.
Zijn er nog andere tips die je de luisteraar mee wil geven op dit vlak? Iets waarvan je zegt, nou, dat heeft mij echt enorm geholpen in mijn...
Misschien op ESG-vlak. We hebben het natuurlijk nu wel een beetje aangeraakt. Maar wat stel nou dat je als bedrijfsjurist in een wat groter team... er wordt nog niet echt veel aandacht aan besteed. Wat zou dan een tip zijn wat iemand als eerste kan gaan doen? Om daar zich wat meer in te gaan verdiepen of...
Nou, bij ons op kantoor hebben we inderdaad wc-rollen van bamboe. We hebben geen plastics. Ja. We gebruiken gewoon mokken, geen wegwerpbekers. We zorgen dat het papier apart wordt weggehaald. We zorgen voor fruit. We zorgen voor... Ja, dat zijn de simpele dingen die je thuis ook eigenlijk zou doen.
Ja. En is er dan vanuit het NGB, hè, noemde jij Anton Pieter, een werkgroep die zich daarmee bezighoudt? Ik denk dat de meeste van onze luisteraars die vanuit het bedrijfsleven ook aangesloten zijn bij de NGB. Die geven ook, neem ik aan, kennissessies en die hebben bepaalde content beschikbaar.
Ja, die zijn wel, ik denk vorig jaar of het jaar ervoor.
Ja, vorig jaar voor mij, rond de herfst, zijn ze met een groot landelijk congres begonnen volgens mij. Als kick-off.
Dat klopt, ja.
Ja.
En dat heet Doe Maar?
Jurist doet wat.
Jurist doet wat, oké. Okay.
Doe Maar is dood, hè.
Nee, ja, oké. Okay.
Althans de liedzanger.
Ja,
dus die hebben wel, volgens mij zijn die ook wel in gesprek met partijen als Nijenrode, waar natuurlijk een aantal
opleidingen zijn. Ja.
Dus die hebben allemaal contact met elkaar. En nou, wat je ziet is vorig jaar volgens mij een termsheet, een leasing termsheet. En dat gaat helemaal over impact investment. En daar, dat is doorspekt met allerlei clausules voor inderdaad die governance.
Ja. Ja.
Dus je ziet ook dat daar echte tools, know-how tools ook voor worden ontwikkeld.
Ja.
Dat congres waar ik het over had, daar zaten mensen echt vanuit de hele wereld die daarmee bezig zijn. Dus daar is wat aan het gebeuren. Ja,
mooi. Ik wil nog één zijstapje maken, want je bent volgens mij ook oprichter van Legal Women Network, toch? We hebben zeer veel vrouwelijke luisteraars, weet ik. Kan je heel kort daar heel veel bij stilstaan wat dat precies is, wat het doel daarvan is en waar jullie nu staan en wat, of mensen zich kunnen aanmelden, dat soort dingen?
Ja, dat is wel iets wat ik in 2010 samen met een studievriendin heb opgezet, Ilona Chompongi. Zij was toen kandidaat notaris, ik was bedrijfsjurist en de derde was een advocaat, Karen Harmsen. En op die manier vertegenwoordigden wij eigenlijk de wereld met z'n drieën, de juridische wereld voor vrouwen. En het ging er eigenlijk over dat we zeiden, god, wat hebben we toch allemaal druk en kinderen en hoe doe jij dat nou? En ik heb een au pair, moet jij dat niet? En we gingen een beetje op die manier kijken, hoe hou je nou een carrière in de lucht terwijl je thuis ook gewoon regelt? Dus dat was eigenlijk het ontstaan ervan. Wij waren al lang vriendinnen. Ja. Dus het was er. En wij dachten van, we moeten dat eigenlijk veel meer met elkaar delen. Dat is heel prettig en verhelderend. En dan weet je ook dat je niet alleen staat in die wereld. Dus dat begon als klein groepje. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een enorme groep vrouwen. Wij kwamen 4 keer per jaar of zo bij elkaar om, nou ja, inderdaad met elkaar te borrelen. En als jij advocaat bent en je denkt van, oh, ik wil eigenlijk wel eens een keertje praten met de rechter, dan is dat de plek waar iedereen bij elkaar komt. Dus waar je de kans hebt om alle verschillende juridische beroepen eigenlijk even te polsen. Dus dat is heel Loki eigenlijk opgezet en ontstaan en wel heel erg gegroeid. We hebben een jaar of 6 geleden, denk ik, het overgedragen aan de jongere generatie.
Ja.
Want het is ook best ingewikkeld om 4 keer per jaar een onderwerp te vinden waar alle type juristen wel iets mee hebben. Dus dat is dan niet een juridisch inhoudelijk onderwerp meestal, maar iets funs of iets waar iedereen mee te maken heeft.
Ja.
Dus dat hebben die dames opgepakt. En dat gaat still going strong. We hadden een verkiezing. Legal Woman of the Year en Runner-up of the Year. Dus dat gaat elk jaar nog steeds door. En het is grappig om te zien hoe dat ook evolueert. Want ik vond het altijd ingewikkeld dat met name voor zo'n verkiezing, dat de grote kantoren aan de Zuidas dan iemand nomineerde en dat hele kantoor
ging stemmen. Ja, dan kon toch iemand stemmen.
En dan had je een eenpitter of inderdaad een bedrijfsjurist ergens. Nou, die ging helemaal niet in
kansloos.
Een organisatie vragen of iedereen ging stemmen. Dus dat was, maar dat is inmiddels ook veranderd. Dus in de laatste paar jaar zijn er ook zeker bedrijfsjuristen geweest die dat hebben gewonnen.
Wat leuk.
En ja.
Mooi.
Je bent zelf ook winnaar van een prijs ooit.
Welke prijs was dat altijd, Pieter? Enlightenment.
Dila, en dat moet ik gaan nadenken. Dutch Independent Lawyer. Iets?
Award, denk ik.
Award? Ja. Dus die heb jij vorig jaar volgens mij...
2 jaar geleden.
Ja. Bekend met het fenomeen. Dankjewel voor je komst en voor je tijd.
Super veel dank voor je komst, Izet. En dit was, beste luisteraars, alweer de 15e aflevering. De tijd vliegt, Anton Pieter, als wij samen achter de microfoon zitten. Wederom veel dank, jij ook. Lisette, jij nogmaals heel veel dank. Lieve luisteraars, jullie ook heel dank voor het luisteren weer. Like ons met 5 sterren en zet het vinkje aan om ons te volgen op alle grote podcastkanalen. En wij komen snel weer in de lucht met aflevering 16. Tot de volgende keer. Dank jullie wel.
Dankjewel.